Welkom bij de Plan S podcast. De podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe episode van de Plan S podcast. In een vorige aflevering heb ik het met Ellen van de Time Hub en Shana van Road to Grow gehad over de uitdagingen van ondernemen en moederen. En vandaag gaan we verder in dat thema, omdat ik toch wel heel wat vragen in mijn inbox krijg over ondernemen en ouder zijn. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Ik ga er vandaag niet alleen over babbelen. Ik heb Jennifer hier aan de andere kant zitten van Studio Droom Coaching of van de account Madame Octopus, afhankelijk van welke content dat je graag volgt op Instagram. En zij gaat iets meer komen vertellen over het verschil tussen kinderen krijgen als je in loondienst bent en een kindje krijgen als je zelfstandige bent, want zij heeft het allemaal gedaan en kan vergelijken. Hallo Jennifer.
Hallo Stefanie. Bedankt dat ik er vandaag erbij mag zijn. Hè?
Nee, super fijn dat je daar de tijd voor maakt, want we hebben de laatste maanden heel wat berichtjes gestuurd op Instagram. Ja. Want onze zoontjes die verschillen niet zo heel veel in leeftijd. Dus het is heel fijn om je een keer in mijn digitale sofa te gast te hebben.
Super, ik kijk er heel hard naar uit. Dus voilà, ik ben heel benieuwd naar het gesprek ook.
Ik heb al een aantal dingen gezegd in de intro. Ik volg wel even, dus ik weet wie dat je bent. Maar mijn luisteraars misschien niet. En daarom heb ik het Plan S paspoort in het leven geroepen, waarbij ik enkele korte vraagjes stel, zodat de luisteraars je ook beter kunnen leren kennen.
Oké, okay. Moet ik daar ook heel kort op antwoorden?
Je mag daar zo uitgebreid en zo kort op antwoorden dan dat je zelf wilt.
Voilà, ik ga proberen kort en bondig te zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk voor mij, maar ik ga mijn best doen.
Maar, dus jullie hebben geluid, maar wij kunnen elkaar zien, dus ik kan nog subtiele tekens geven als het te lang blijft duren, de intro. Oké, vraag 1. Wie ben jij?
Ja, vind ik al een hele moeilijke om op te antwoorden, maar ik ga dus de standaard antwoorden geven. Ja, dus ik ben Jennifer, maar de meeste mensen kennen mij als Jenny. Iedereen noemt mij ook zo. Ik ben 39, ik word eind dit jaar 40. Ik heb 3 kinderen. Thomas is 7 maanden. Dan heb ik de puber, August, die 11 jaar wordt op het einde van het jaar. En dan heb ik Felix, die er 8 is. Ik woon in een traditioneel... ik heb een traditioneel gezin. Ik heb ook een man. En daarnaast ben ik professioneel actief als HR-consultant, freelance. Ik heb ook mijn eigen coachpraktijk, dus zoals dat je al hebt aangegeven, Studio Droom Coaching. En daarnaast heb ik ook nog met 2 coachvriendinnen een podcast, Books en Kava. En altijd 101 projecten daarnaast in mijn hoofd. Mijn man vindt dat een heel irritante trekje soms van mij, maar ik ben een ideeënfont. En dus dat is ook een van de redenen waarom ik zelfstandig geworden ben. Maar ik heb altijd heel veel dingen dat ik wil doen en ondernemen. Maar zoals de meeste mensen, te weinig tijd.
Ja, voilà, daarmee heb je ook al antwoord op de vraag wat je doet.
Ah, voilà. Voilà. 2 vliegen in 1 klap.
Ja, je zit op een podcast. Je hebt zelf ook een podcast. Dus ja, het is een beetje een verplichte vraag, de volgende. Wat is jouw favoriete podcast?
Wel, ik ga nu iets moeten toegeven, maar ik luister eigenlijk zelf heel weinig naar podcasts. Ook al heb ik zelf een podcast. Dus ik heb eigenlijk niet zo echt een favoriete podcast. Wat ik wel kan meegeven, is als ik echt naar een podcast luister, omdat ik zelf zoveel bezig ben met coaching, zelfontwikkeling en dergelijke, vind ik dat dan wel eens tof om naar iets te luisteren dat er zo totaal niks mee te maken heeft. Dus een van de podcasts waar ik heel veel van genoten heb, is zo Bob. Ik kan nu even niet op de naam komen, zo van dat podcastcollectief. Ja. En dat was meer zo een storytelling verhaal over een dementerende vrouw, denk ik, die bezig was over haar jeugdliefde. En ik heb daar altijd met heel veel plezier naar geluisterd, op weg naar mijn coachopleiding, of een van mijn coachopleidingen. Dat was altijd ook een uurtje per aflevering en ik heb daar superveel van genoten.
Oké, dat is een leuke tip. Een keer iets anders.
Voilà.
Ja, je geeft het zelf net aan, veel bezig met zelfontwikkeling en zo, dus ik denk dat je hierop wel makkelijk gaat kunnen antwoorden, of misschien net ook niet. Wat is je favoriete zelfontwikkelingsboek?
Vind ik ook weer al een hele, hele moeilijke. Maar ik denk dat een van de boeken dat ik het meeste aanhaal, ook in mijn coachings, is You're a Badass van Jen Sincero. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, ja. De naam. En ik vind het een heel tof boek, omdat het super vlot geschreven is. En het gaat eigenlijk, ja, de titel zegt het zelf, hoe dat je meer een badass kunt zijn in je leven. Echt kunt gaan voor de dingen die je wilt, voor je dromen. Maar het is zo niet op een super zeverige manier geschreven. Het is zo, ja, echt ook op een badass manier geschreven. Super grappig ook, want zelfs als je het leest, ik heb meerdere keren nog spontaan ook moeten hardop lachen. En toffe is, het is een boek dat je elke keer weer kunt vastnemen. Dus ik heb het ondertussen al 2 of 3 keer gelezen, ook voor de podcast trouwens. Op verschillende momenten in je leven kun je dat terug ter hand nemen en opnieuw nieuwe inzichten komen. En dat vind ik er echt, echt tof aan.
Oké, dus zelfontwikkeling voor wie niet houdt van zweverige shizzle.
Voilà, dat is een hele goede samenvatting.
Ik denk dat er wel een aantal luisteraars zich daarin gaan herkennen. Dus ik zal het boek ook wel nog een keer delen in mijn stories, zodat jullie daar gemakkelijk kunnen gaan naar kijken. En dan de laatste vraag. Dat is eentje dat iedereen een beetje zweet van krijgt als ik er mee afkom. Als jij een fictief personage zou zijn, wie zou jij dan zijn? Iemand uit een boek, iemand uit een film, uit een serie?
Oeh, amai, dat vind ik echt een hele moeilijke. Een fictief personage. Goh. Daar moet ik even... Je had mij dat meegegeven ook, hè? Maar ik ben er nu... Ja. Wie zou ik kunnen zijn? Goh. Misschien een raar antwoord, maar misschien zo Juliet van Romeo en Juliet. Ik weet het niet, dat is natuurlijk geen tof einde, hè. Maar zo, ja, zo echt een... Ik hou zo van grootse, meeslepende, intense verhalen. En dat lijkt mij zo wel tof om een keer zo... zoiets mee te maken. Natuurlijk, ja, niet het einde dan, maar dan zo, ja, echt zo'n een allesverterende liefde. Ja, dat heeft me altijd wel zo wat aangesproken. Dus dat is zo het eerste waar ik aan denk.
Oké, fantastisch. Ik denk met de antwoorden op deze vragen, we hebben dat trouwens heel beknopt gedaan, dat de luisteraars toch wel al een beter idee hebben van wie je bent. Dus we gaan dan over naar de orde van de dag en we gaan het hebben over... Ja, klein mannen, hè. Want jongensmama daar, hier ook yes. Voorlopig een jongensmama. Kan nog allemaal veranderen in de toekomst. Maar...
Heel plezant, hè.
Ik vind dat ook wel tof, een jongen hebben. Al denk ik wel dat ik nog heel veel kapotte broeken ga hebben en dat ik misschien toch best een EHBO-kit in huis haal, maar...
Dat hoort er sowieso bij.
Je zei het er net, hè, een bijna puber... Eentje van ja, iets ertussen, nog een lagere schoolleeftijd en nu een kleine man. Maar we gaan een keer even terug gaan blikken naar de 2 oudste. Want op het moment dat die er kwamen, of dat je koos om kindjes te hebben, dan zat je wel op een heel ander punt werkgerelateerd.
Ja. Klopt, inderdaad. Ik heb 10 jaar bij Manpower gewerkt. Dus een vrij bekend uitzendbedrijf. En ik had daar een commerciële functie. In de uitzendsector zijn de naaste recruiter ook altijd ook verantwoordelijk deels om je eigen klanten en dergelijke binnen te halen. Dus ik denk toen dat augustus gekomen is, had ik net denk ik de promotie gemaakt naar branchleader. Wat eigenlijk een beetje de rechterhand is van de kantoorverantwoordelijke. Dus dat is heel veel op de baan zijn, heel veel commerciële gesprekken voeren. En dergelijke. En toen ik Felix dan gekregen heb, 2 jaar later ongeveer, ben ik tijdelijk overgegaan naar een puur commerciële functie. Dus daar was ik sales developer en echt verantwoordelijk om in een grotere regio de commerciële contacten te gaan ontwikkelen en verder onderhouden. Dat was binnen de regio, Vlaams-Brabant, Groot-Bijgaarde, Vilvoorde, Halle, die kanten.
Ja. Als ik dat zo hoor, jobs met veel uitdagingen en veel verantwoordelijkheden. Maar ja, dan heb je daar thuis ook nog grote uitdagingen en verantwoordelijkheden. Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren, die periode van... Ja, je zit helemaal in je job en je hebt eigenlijk enkel jezelf en je partner om rekening mee te houden. En dan in één keer wordt er daar zo'n klein wezen in je leven gedropt. En er heel veel om rekening mee te houden.
Ja, absoluut. En ik zat toen ook in een heel andere mindset, denk ik, ook in mijn leven. Ik deed toen, denk ik, ook toch niet zo heel veel aan zelfzorg. En voor mij was dat, ik had mijn carrière en mijn kinderen, dat kwam er zomaar on top of. Ik ga dat nooit vergeten, bijvoorbeeld ook, om, gewoon als voorbeeld om te illustreren. Ik wou heel hard, en ik weet dat dat nu misschien in de oren van sommige mensen wat vreemd klinkt, maar bij mij, mijn grootste ambitie was, ik wou een hele toegewijde moeder zijn, dat is sowieso, maar ik wou ook nog altijd een hele toegewijde werknemer zijn. En ik weet, als ik er begon te werken, dan was dat voor mij echt een... ik wou niet dat de mensen merkten dat ik een kind gekregen had. Mm-hmm. Ik wou niet dat de mensen dachten, oh, ze presteert nu minder omdat ze een kind gekregen heeft. Het is echt zo een mammatje geworden. Dus ik smeet mij nog altijd keihard in mijn job. Ik smeet mij thuis ook keihard. En ik weet een van mijn eerste gesprekken dat ik met mijn toenmalige manager had toen ik pas terug was uit zwangerschapsverlof. Die zei ook letterlijk van, amai, we hebben hier echt niet gemerkt dat je ondertussen een kind gekregen hebt. Jij werkt hier echt zoals vanouds. En ik was kei trots toen ik naar huis reed. Achteraf gezien nu, denk ik van, what the fuck? Allee, zo, wat voor een druk legde ik mezelf op? Maar dat was toen echt mijn doen in het leven. Hè. Ik wou gewoon nog altijd heel hard ervoor kunnen gaan op werkvlak. En ik wou er thuis ook heel hard voor kunnen gaan. Dus ik denk dat op geen... enkel front hebben die gemerkt, denk ik, dat er iets veranderd was. Ik denk dat ik heel hard aanwezig was thuis. Ik was ook heel hard aanwezig op mijn werk. Maar natuurlijk, ja, mezelf, dat was niet echt aanwezig toen. Hè. Dat was minder belangrijk. Dus ja, ik denk dat ik heel hard voor die beide verantwoordelijkheden ben geweest. Of wat ik toen zag als mijn verantwoordelijkheid.
Ja, dat is ook een, ik heb dat denk ik al regelmatig gepost, zo'n beetje een struggle waar dat heel veel mensen mee zitten van, je wordt eigenlijk verwacht om te werken alsof dat je geen kind hebt of geen gezin hebt. En je wordt verwacht om er voor je gezin te zijn alsof dat je niet werkt. En dat is iets waar dat jij dan eigenlijk bij je eerste twee kinderen wel echt hebt nagestreefd.
Ja, maar ik denk ook dat dat iets is dat we onszelf ook heel hard opleggen door bepaalde dingen waarmee dat je bent opgevoed ook, maar bepaalde patronen. Er is niemand die mij ooit gezegd heeft van, dit is niet goed of je zou eerder dat moeten doen. Dat was echt iets dat ik mijzelf ook heel hard oplegde. Mm-hmm. Die bewijsdrang, die was er enorm hard. De eerste keer dat je mama wordt, er komt zoveel op je af. Dus ik wou het echt perfect doen met mijn zoontje. Dus dat stond buiten kijf dat ik dat supergoed wou doen. Mm-hmm. Maar ook op mijn job pak ik het ook supergoed doen. Ik wou daar niet afgaan tussen aanhalingstekens. Dus ik ervaar dat eerder als iets dat ik mezelf ook heel hard oplegde. Ja. Dat ik op alle fronten de perfectie moest nastreven.
Ja. Wat waren voor u de grootste uitdagingen in die combinatie? Want we gaan het straks hebben over het stukje ondernemen en combineren met kinderen. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar ja, natuurlijk in loondienst. Ja... Je zit daar dan in dat bedrijf. Telewerk, dat was toen nog niet zo iets dat ingeburgerd was pre-corona. Dus wat waren voor u de grootste uitdagingen daarin?
Puur praktisch al. Hè. Ik werkte toen ook in een bedrijf. Uiteraard waren de kantooruren, dus dat waren vaste uren. 8:30, 17:30. En daarnaast ook het feit dat ik niet dicht bij huis werkte. Op zich qua afstand was dat niet ver, maar ik moest de Brusselse ring altijd over. Dus in de praktijk was dat, als je om 8:30 begint, moet je eigenlijk al om 8:15 achter je pc zitten. 17:30 kun je stoppen als je geluk hebt. Dus gewoon al in de praktijk betekende dat, als je kijkt dan naar die werkuren, er is geen enkele crash dat zo lang open is. Dus dat was al de struggle van, oké, ik moet mijn kind op een bepaald moment naar de crash brengen, ik moet die ook op een bepaald uur gaan halen. En gewoon al daar rond je leven organiseren, vond ik al super moeilijk. Daar had ik al het gevoel dat ik constant handen tekort kwam. Dus het puur praktische en dan ook het gevoel dat ik mijn werk niet gedaan kreeg binnen die uren. En ik moest dat dan ook maar zien dat ik alle rest nog eens thuis ging inhalen. Maar thuis waren natuurlijk ook die kinderen daar die mij nodig hadden. Dus gewoon eigenlijk alle ballen in de lucht houden, zoals dat gezegd. Dat vond ik de grootste struggle als werknemer. Ook omdat er dan op dat vlak, zoals dat gezegd, pre-corona geen thuiswerk. Maar ook door de vaste werkuren dat ik had, was er totaal geen flexibiliteit. Dus dat zorgde dan voor een enorme stress dat ik altijd elke dag opnieuw die race tegen de klok had van ik moet mijn kind op tijd in de crèche aan afzetten, want anders kan ik niet op tijd vertrekken. Dan ben ik niet op tijd op mijn bureau. Ik moet zien dat ik in die 8 uur alles kan doen wat ik moet krijgen. En thuis, er begint geen dat riedeltje weer opnieuw. Dus dat gevoel zelf van er nu hierover te spreken, krijg ik al terug hartkloppingen van die stress dat toen echt in mij zat, van altijd en overal zo te laat komen en handen tekort komen. Dat vond ik de grootste struggle als werknemer.
Is dat dan ook hetgene dat er heeft voor gezorgd dat je de keuze hebt gemaakt om een switch te maken?
Deels wel. Het heeft er zeker wel in meegespeeld. Er zijn ook wel andere zaken. Het gevoel dat ik bijvoorbeeld ook niet alles wat ik graag wou doen in mijn leven, dat ik dat ook kon als werknemer. Maar het heeft zeker wel meegespeeld dat ik... voordat ik gestopt ben, heb ik privé ook wel een aantal zware zaken meegemaakt. En dat heeft echt wel mij aan het denken gezet van, wilde jij nog zo leven de rest van je leven? Dat kan toch niet het leven zijn van altijd zo gestresseerd te zijn, op automatische piloot te leven. En ik wist wel dat ik als zelfstandige veel meer vrijheid ging hebben om mijn leven en mijn werk in elkaar te laten integreren. Niet meer die stress te hebben van altijd en overal te laat te komen en handen tekort te komen. En dat heeft zeker wel een hele grote rol gespeeld in mijn switch naar zelfstandige.
Ja, oké. Dus we hebben de drukte gehad van de vaste job natuurlijk, hè. We moeten er geen doekjes rond winden. Een vaste job in loondienst heeft dan ook natuurlijk wel voordelen.
Ja.
Je hebt je vakantie die betaald is en je weet dat je loon er is en dergelijke. Dus dat heeft ook zijn voordelen. Dat gaan we zeker en vast. We gaan niet het zelfstandig zijn ophemelen.
Nee.
Maar kom, die keuze gemaakt om de switch te maken. Je zegt, je start als zelfstandige. Je hebt je ritme met je twee grotere mannen ondertussen al.
Ja.
En dan, in één keer, dan denk je, we gaan er nog een baby bij doen.
Ja, maar die baby is er ook alleen maar gekomen, ik zeg dat altijd, omdat ik die switch gemaakt heb. Had ik die switch niet gemaakt, had ik niet mijn levenskwaliteit daardoor enorm verbeterd, dan was er ook nooit ruimte geweest om die droom dat ik had, ik zeg dat waakvlammetje altijd in mijn hart, dat er was van, oh, ik wil echt nog graag een derde kind. Dat had ik nooit een plaats kunnen geven, had ik nog altijd in die stress gezeten. Dus dat derde kind is er ook gekomen door zelfstandige te zijn, te worden. Maar de manier ook waarop dat ik het nu beleef met hem is helemaal anders. Ook gewoon omdat ik die levenskwaliteit heb gekregen. Dus die derde baby, ik ervaar dat helemaal niet zo zwaar als hoorde jij mij nog goed? Want de mixer gaat hier ook af.
Geen probleem, het leven zoals het is.
Dus dat is er ook gekomen net daardoor.
Oké. Ja, je zegt het zelf al, je ervaart het helemaal anders. Waarschijnlijk ook wel, je hebt al twee kinderen gehad, die zijn al goed en wel op weg naar hun puberteit, dus je weet wel ergens dat je het kunt. Dus dat zal wel mee hebben gespeeld, maar op welke manier beleef je dat dan anders?
Ja, door alle stappen die ik heb gezet, en natuurlijk dat... Dat zijn communicerende vaten. Het is niet alleen omdat ik die stap heb gezet naar zelfstandige, maar ook omdat ik zelf heel hard gegroeid ben in een bepaalde stappen. Zoals ik in het begin zei, mijn eerste twee, die heb ik echt... die kwamen on top of alles wat ik deed. Nu, Thomas die staat centraal in mijn leven, maar in de zin van, ik volg veel meer zijn ritme. Bijvoorbeeld bij de eerste twee kon ik mij heel hard enerveren in van en die slaapt nog niet door of die kan dat nog niet of dit. Het moest allemaal zo heel, heel snel gaan omdat ik zo gejaagd in het leven stond. Terwijl dan nu, Thomas die mag echt zijn ritme volgen en die slaapt nog altijd niet door en ik geef nog altijd borstvoeding en hij drinkt nog altijd soms 3-4 keer per nacht en dat is allemaal oké. Ik volg echt veel meer zijn flow, dat brengt mij tot rust, maar dat brengt hem ook tot rust, denk ik. En ja, het is allemaal zoveel meer in symbiose en daardoor beleef ik het ook allemaal veel bewuster. Ik denk dat ik veel meer geniet van alle kleine stappen die er zijn, alle dingen die we samen beleven, net doordat er bij mij ook veel meer die rust aanwezig is, dat er 8 jaar en 10 jaar geleden veel minder was.
Denk je dat de manier waarop dat de maatschappij momenteel georganiseerd is en wat de maatschappij eigenlijk verwacht van ons als mensen, ervoor zorgt dat ouderschap eigenlijk net een moeilijke wordt en dat mensen dat zo zwaar ervaren?
Ja, ik denk het wel, omdat als ik zie in wat voor een rat race dat heel veel mensen rondom mij nog leven, dan besef ik dat kinderen het... we willen het ook allemaal zo goed doen. Die verwachtingen zijn er ergens ook wel, dat het ook allemaal heel zwaar maakt. En het is ook zo, hoe dat de maatschappij georganiseerd is. Bijvoorbeeld het feit dat je, dan spreek ik zelf nog niet over zelfstandigen, maar als werknemer moet je na 3 maanden terug gaan werken. Oké, je kunt wel ouderschapsverlof nemen en dergelijke, maar dat is ook heel beperkt in de tijd. En financieel heeft dat ook wel wat consequenties. Ja, je kunt bijna niet, vind ik, het ritme van je kind volgen. Als we nu puur kijken naar bijvoorbeeld borstvoeding. Als je na 3 maanden al terug moet gaan werken en je moet beginnen af te kolven op je werk, dat kan wel allemaal, maar dat is... dat is ook niet allemaal evident, hè. Dat is dat gevraagd wordt van u, allee, heel veel dingen. En ik vind daardoor, ja, inderdaad, dat de maatschappij, de manier waarop dat we georganiseerd zijn, de politieke beslissingen die er ook gemaakt worden, kinderen komen on top of alle rest dat we maar moeten doen, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo zou mogen zijn. Het ouderschap zou echt, zeker die eerste jaren, een rustpunt mogen zijn in uw leven. Je zou de tijd mogen krijgen om te landen in die nieuwe rol, om uw weg terug daarin te zoeken, om fouten te maken, om die zaken te doen, maar gewoon al door het feit dat je zo snel terug economisch interessant moet zijn, ja, is die tijd er vaak niet. Ja. En dat vind ik super jammer, want die eerste 1000 dagen die zijn heel belangrijk, en dat weten we ondertussen allemaal. Hè.
Maar je hebt dan nu wel het gevoel, door het leven dat je voor jezelf hebt gecreëerd en door te durven springen als zelfstandige en door te kiezen voor vertragen, dat je dat wel meer kunt.
Ja. Ja, ja, absoluut, omdat ik mijn eigen agenda ook al voor een heel groot stuk zelf beheer. Dus ik heb bijvoorbeeld ook al lang geleden beslist dat ik niet meer voltijds werk. Nu kunnen we daar niet te diep op ingaan, maar ik vind bijvoorbeeld ook het feit voltijds, deeltijds, ik vind dat een heel achterhaald gegeven. Ik vind dat je echt veel meer moet kijken naar de output dan naar hoeveel uren dat je werkt. Mm. Maar dat kan ik nu wel. Ik heb mijn leven zo gecreëerd dat ik wel een mooi inkomen kan bij elkaar scharen, als ik het zo mag zeggen, zonder daarvoor voltijds te werken. En dat gewoon al geeft heel veel rust in mijn leven, omdat ik veel meer die flexibiliteit heb. En als ik terugkeer bijvoorbeeld naar die borstvoeding, het feit dat ik nu nog altijd na 8 maanden bijna borstvoeding geef, dat is gewoon omdat ik, ja, als ik golf, ik kan dat echt op gemak doen. Ik ben niet daardoor op gestrest, ik kan daar de tijd voor nemen. Ik kan mijn kind ook op een uur gaan halen in de opvang, waar dat ik mijzelf ook wel goed en comfortabel bij voel. En niet op een moment waar dat ik zelf al helemaal afgepeigerd ben. Ik voel mij dat zelf eigenlijk ook niet meer met het leven dat ik nu leid. Dus ik heb wel het gevoel dat zijn wel zaken dat ik nu wel veel beter kan dan vroeger.
Ja. Ik heb het in de aflevering met Shana en Ellen ook al gezegd, van het is wel iets heel tegenstrijdigs soms, die vrijheid dat het ondernemen u geeft als ouder. Want ja, je kiest zelf wanneer dat je werkt en hoeveel dat je werkt.
Ja.
Hoe is dat voor u? Zie je daar voordelen, nadelen aan? Vind je dat een uitdaging of zie je dat echt gewoon als een complete vrijheid?
Goh, ja, er zit de uitdaging in de zin van, ten eerste, je kunt werken wanneer dat je wilt. Dat heeft zijn voordelen, maar het nadeel is ook weer dat je kunt werken wanneer dat je wilt. Dus werk en leven lopen heel hard door elkaar. En dan is het ook vaak, je moet jezelf ook bepaalde grenzen stellen. Hè. Bijvoorbeeld van te weten van wanneer werk ik, wanneer werk ik niet. Want op zich, ik werk ook soms in het weekend, hè, omdat dat mij in de week meer comfort geeft. Maar daardoor heb ik soms ook niet meer een echt weekend zoals dat werknemers dat kennen. Anderzijds, ja, als zelfstandige zijn we vaak ook met de materie bezig die je echt passioneert. En ook daardoor voelt het soms niet echt altijd aan als werken. Maar je bent op zich wel aan het werken. Dus ja, het heeft zijn voordelen, maar de keerzijde van de medaille is ook weer dat allemaal zo meer in elkaar doorloopt. En dan, ik denk dat het ook belangrijk is dat je soms echt ook ontspanning neemt en dat je echt beslist van oké, nu ben ik echt met mijn kind bezig of ben ik iets voor mezelf aan het doen en ben ik niet meer aan het werken. Dus het is wel een uitdaging soms, absoluut.
Ja, wat ik u daar eigenlijk vooral hoor in zeggen, en dat is wat Ellen en Shana de vorige keer ook zeiden, van je grenzen afbakenen en gewoon weten wat dat die grenzen zijn.
Absoluut, absoluut. Dat is heel belangrijk. En ik denk zelfs voor mensen die niet zelfstandigen zijn, hè, wat ik ook heel vaak hoor met thuiswerk is, net omdat je van thuis uit werkt, ga je soms meer uren doen of ga je soms inderdaad nog s'avonds als de kinderen in bed zijn, je laptop terug opstarten. Ook daarin heb ik geleerd om echt mijn grenzen goed af te bakenen en te zeggen van oké, als mijn werkdag gedaan is, dan is mijn werkdag gedaan en ik ga vanavond niet opnieuw gaan werken. Hè. Als mijn werkdag gedaan is, dan ben ik met de kinderen bezig en als die in bed liggen, dan doe ik iets voor mijzelf. En ik ga niet terug mijn laptop opstarten, gewoon omdat het kan. Nee, ik probeer daar echt wel dat heel goed voor mezelf, ook al werk ik thuis, ook al zou ik altijd wel kunnen werken, om echt goed te bepalen wanneer ben ik met werk bezig, wanneer ben ik met leven bezig. En dan mag je met die af en toe door elkaar doorvloeien, dat is ook niet erg, maar dat voor mezelf altijd wel heel goed dat beeld voor ogen houden. En natuurlijk loopt dat heel vaak in de soep, hè. Dat is ook niet erg, hè. Maar probeer mij daar altijd wel heel bewust bij stil te blijven staan, ja.
Ja, oké. Okay. Straks hadden we het dan over de grootste uitdaging van werknemer zijn in combinatie met kinderen. Was echt zo die rat race en eigenlijk gewoon het chronisch gevoel te hebben van ik heb hier tijd tekort.
Ja.
Als we dan nu kijken naar het stukje ondernemen, wat vind je daar dan de grootste uitdagingen in combinatie met ouderschap?
De grootste uitdaging daar vind ik... als ik puur nu kijk naar bijvoorbeeld hoe dat bij Thomas is gegaan. Ik ben heel snel terug moeten beginnen werken. Ouderschapsverlof als zelfstandige bestaat niet. Gelukkig krijgen wij nu al betaald moederschapsrust. Dat was zo een paar jaar geleden ook niet zo. Maar ik had natuurlijk wel iets langer thuis kunnen blijven, of iets langer thuis met hem willen blijven. Hij is heel snel naar de crèche en naar de opvang moeten gaan, gewoon omdat dat sociaal systeem of het financiële tegemoetkoming voor zelfstandige moeders is nog niet echt ontwikkeld. Dus ook bijvoorbeeld als hij ziek is of als hij niet naar de crèche kan gaan. Ja, je moet ondertussen toch nog zien dat je brood op de plank brengt. Hè. Je kunt niet bellen naar je werk en zeggen vandaag neem ik een dagje betaalde vakantie of neem ik sociaal verlof op. Dat gaat niet. Dus dat is wel natuurlijk wel een van de grotere uitdagingen. En effectief ook, zoals ik hier juist zei, dat je eigenlijk altijd wel kunt blijven werken en dat het soms ook wel aanlokkelijk is om te zeggen ik ga toch nog rap dit doen of ik ga toch nog rap dat doen terwijl de kinderen al thuis zijn, gewoon omdat je altijd wel kunt werken. Dus dat vind ik wel de twee grootste uitdagingen daaraan, aan zelfstandigen zijn en kinderen hebben. Maar die wegen nog altijd veel minder op dan de voordelen, hoor. Dus, ja.
Ja, ik denk wat ik vooral meeneem uit uw verhaal, zowel van het eerste stukje als het tweede stuk, is... Iets dat ik zelf ook heel erg ervaren tegenloop, is dat gewoon onze maatschappij niet aangepast is aan ouderschap. Of toch niet de manier waarop dat ik in ouderschap wil staan. Van de babbels die we al hebben gehad, jij ook in ouderschap wil staan. En ik denk iets dat veel van mijn luisteraars ook ervaren. En dat er eigenlijk echt gewoon op dat niveau nog heel wat werk is.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat echt de conclusie is, hè, van het moet allemaal heel snel gaan, het moet allemaal heel rap gaan. En wij zijn daar ook allemaal door doordrongen. Hè. Veel mensen onder ons zijn daardoor, als je ziet hoe vaak dat je waarschijnlijk ook slaapt hem al door, hoe vaak dat je die vraag krijgt. Dus dat wordt echt bijna als een prestatie gezien als uw kind. Ik heb dat effectief ook letterlijk van mensen gehoord die van mij die sliep al door op 6 weken. Maar zo met een manier waarop dat precies een prestatie was, terwijl ik denk, daar is helemaal, dat is gewoon puur, ik ga het zelfs niet geluk noemen, want er zijn ook wel nadelen verbonden aan doorslapen. Maar het moet allemaal heel snel gaan, het moet allemaal tak, tak, tak gaan, en wij nemen niet meer de tijd om te vertragen. Hè. En zeker ook niet als we ouder zijn, en we bekopen dat heel vaak op een gegeven moment, wij of onze kinderen, maar we beseffen dat zelfs eigenlijk vaak niet. Omdat we zo in die rat race zitten van presteren en ervoor gaan en doen, 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 doen. En dus onze maatschappij is niet aangepast voor werknemers, maar zeker niet voor zelfstandigen. En ik zeg dat altijd, ik heb mijn eigen keuzes moeten maken, net omdat we ook geen village hebben, maar de meeste mensen hebben denk ik geen uitgebreide village niet meer als ze kinderen hebben. Nee. Dus ja, je moet eigenlijk zelf je eigen beslissingen kunnen maken als je anders in de ouderschap wilt staan. Maar dat is super moeilijk en ik weet dat dat ook niet iedereen gegeven is door omstandigheden of door de manier waarop dat je in het leven staat. Maar eigenlijk is dat wel heel jammer.
Ja, het is grappig. Ik heb een onafgewerkte reel klaarstaan om te posten. Met het feit dat ik zo vaak hoor, maar hij zal snel dit kunnen. Hij zal snel tandjes hebben en hij zal snel dit. En hij zal snel stappen en hij zal snel kruipen. Je hebt hun ene mijlpaal nog niet gehaald. Ja? En ze zijn al aan het kijken naar het volgende. En dat ik zoiets heb van, waarom moet het zo snel gaan? Waarom moet hij dat allemaal al? Dat is toch geen... ik weet dat een keer dat ze naar school gaan en zo, ligt die een druk nog hoger. Maar ik heb zoiets van, dat kind is nog een jaar oud. Laat die gewoon op zijn tempo doen. En...
Dat is zot, Ja, en daardoor, ik denk, we genieten zelfs niet meer van... Want het gaat, mijn palen zijn mooi, hè, kunnen ook een manier zijn om bij bepaalde dingen stil te staan. Maar het ergste is dat we er zelfs niet meer van genieten. Het is, en op een gegeven moment, en dat had ik heel hard met de eerste twee, ik zat daar toen ook heel hard in, hè, van... hoe leuk gaat dat zijn, dacht ik, als ze hun eigen flesjes kunnen vasthouden. Want dan moet ik ook geen fles meer geven. Dan kan ik ze gewoon droppen in een wieper, ze drinken hun fles en ik kan ondertussen verder werken. Zo dacht ik toen, hè.
Ja.
Terwijl dan nu, ik geniet daar zo hard van aan mijn werk, mijn borstvoeding te geven. Dat is echt zo mijn rustmoment. Hij is aan het drinken, hij komt tot rust, ik ook. Maar het is pas door eruit te stappen dat je merkt hoe eigenlijk bijna gebrainwashed dat je bent. Hoe geconditioneerd dat je bent door de maatschappij. En we genieten zelfs niet meer van die mijlpalen. En op een gegeven moment zijn uw kinderen 20 en dan denk je van, waar is al die tijd naartoe? En dan begin je te missen.
Ja. Oké, ik denk dat dat een hele mooie is om ons gesprek mee af te ronden. Misschien nog één vraagje. Wat is een ultieme tip dat jij zou willen meegeven aan alle ouders of ouders-to-be die aan het luisteren zijn naar deze podcast?
Ja, de ultieme tip dat ik zou hebben, en het is geen tip van mij, hè. Het is iets dat ik zelf ook onlangs heb gelezen of denk ik ook gezien heb op een reel. Dat is eigenlijk dat we leven ook in een maatschappij waar dat er zoveel adviezen worden gegeven, zoveel tips. Van alle kanten worden er je oren rondgeslagen. En vaak is het iets moeilijke daaraan dat vaak ook soms tegenstrijdige tips zijn. Ja. Je leest ergens iets en dan ergens anders lees je weer iets helemaal anders. En ik kan heel goed begrijpen dat als je innerlijk kompas nog niet goed ontwikkeld is, en zeker niet op vlak van ouderschap, dat je je daarin verloren voelt. Maar eigenlijk gaat het erover van, denk ik, te gaan durven je buikgevoel te volgen, maar ook durven eigenlijk die tips en die adviezen ter harte te nemen die voor u concreet iets kunnen betekenen. Waar dat jij iets aan kunt hebben. En nu niet in en weer te laten leiden door al die verschillende tegenstrijdige berichten, maar gewoon te kunnen kijken van, wat kan hier voor mij interessant zijn, wat neem ik mee? En eigenlijk een combinatie daarvan te maken van tips en adviezen, maar ook van je eigen innerlijke kompas te durven volgen en soms ook durven tegen de stroom ingaan. Zelf tegen kind en gezin, als ik dat zo mag zeggen, maar durf te volgen wat dat er voor u en voor uw gezin werkt en wat dat er voor mij werkt, gaat voor u waarschijnlijk niet werken en ook niet voor mijn vriendin of voor iemand anders en dat is ook niet erg, maar durf gewoon te gaan voor uw eigen pad, ook in het ouderschap. En dat maakt niet uit of dat misschien wat vreemd is of niet mainstream, maar ga gewoon voor uw eigen gevoel, uw eigen pad en wat dat voor u en uw gezin werkt.
Dat vind ik een hele mooie tip en een hele mooie om je effectief mee af te ronden. Jenny, heel erg bedankt om tijd vrij te maken hiervoor. Het was heel fijn om een keer te horen hoe dat jij als mama van 3 flinke venten dat ervaren hebt. En dan ronden wij af. Ik wil jou heel erg bedanken om te luisteren naar deze podcast. En binnenkort ben ik er terug met een nieuwe aflevering. En ik hoop jullie dan opnieuw te mogen verwelkomen. Tot de volgende!